Welkom bij Radio Maria.
Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
De leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Een nieuwe aflevering waar we opnieuw twee boeken vandaag aan u zullen mogen voorstellen. Het eerste boek waar we vandaag bij stilstaan is een boek dat geschreven werd door Monseigneur Gabriel Kwikke en uitgebracht is bij de uitgeverij Halewijn. Het brengt ons naar de figuur van de heilige Augustinus. Voor velen van u zeker niet helemaal onbekend. Dit boek werd geschreven uit zorg voor de ziel. Augustinus inspireert, dat is ook de titel van dit boek, waar theoloog Monseigneur Gabriel Kwikke, als kenner van Augustinus, samen met ons meeneemt in de manier waarop Augustinus naar deze zaken keek. De rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artis liberalis, zijn pastoraal-theologische visie, de verkondiger als dienaar van Christus en de kerk. Augustinus als zielzorger, als het ware. We gaan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Monseigneur Gabriel Kwikke. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om Monseigneur Gabriel Kwikke aan de lijn te hebben. Van harte welkom in ons programma De Leeswijzer. Monseigneur, voor de mensen die u niet kennen, zou u misschien even de tijd willen nemen om uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek.
Ja. Ik ben priester van het Bisdom Brugge. Ik ben gewijd in 1987... Ik heb in mijn leven veel mogen studeren in het seminarium Brugge, in Leuven, in Rome. Ik heb na mijn priesterwijding, na mijn studies, veel mogen lesgeven in Roeselare, het klein seminarie, het groot seminarium Brugge, KHBO. Maar ik ben tezelfde tijd ook bedrijvig geweest in de jeugdbeweging. Dat was voor mij KSA. Ik ben daar opgegroeid. Ik ben dan plaatselijk proost geweest en ook gauwproost van KSA Noordzeehal. Tot aan mijn vertrek naar Libanon. In 2007 ben ik als priester in zending vertrokken naar Beirut, noorden van Beirut, mm-hmm. waar ik heb mogen werken in een seminarie dichtbij het beroemde bedevaartsoord Notre-Dame du Liban. Ik ben ook in contact gekomen met de kleine zus van Nazareth, die wonen en werken in een Palestijns vluchtelingenkamp. En ik was ook verbonden aan de Universiteit Saint-Joseph in Beirut. 2 jaar later ben ik gevraagd geworden om te verhuizen naar Rome, in opvolging van Monsieur Bonny, om te werken in de Poolse Curaat ter bevordering van de eenheid van de christenen. En ik heb daar ongeveer tien jaar, mogen engageren. Ik was daar verantwoordelijk voor de ecumenische dialoog met de christenen in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Die oude kerken, de Koptische, Armeense kerk, de Syrische kerk, tot voor 2 jaar, het is bijna 3 jaar nu, dat ik een telefoon kreeg met de vraag of ik kon naar Leuven komen om hier president te zijn van 2 residenties van studenten, het Heilige Geest College en het Leo XIII Seminari, 2 residenties met internationale studenten, ook Nederlandstalige studenten, Vlaamse, Belgische studenten. En ik ben daarnaast ook verbonden aan de Katholieke Universiteit Faculteit Theologie, waar ik wat les geef.
Ja, het is een hele weg die u heeft afgelegd. En om dan uiteindelijk nu terug in Leuven te zijn, gedurende enkele jaren. Misschien moeten we ook nog daar heel kort iets over zeggen. Ik sprak u aan met monseigneur, maar dat heeft te maken met het feit dat u tot kapelaan van zijn heiligheid bent benoemd in 2014. Hè?
Ja, dat is in feite een titel die de paus heeft gegeven, niet voor mijn eigen glorie, maar in feite ter ere van de mensen, de kerken en de kerkgemeenschappen, voor wie ik mocht werken, met de bedoeling om bruggen te bouwen. Bruggen van vertrouwen, bruggen van broederlijkheid, bruggen van vriendschap ook. Dat wordt af en toe eens gegeven en die titel kan wel wat deuren openen. Ik hou ook tot mijn verrassing vast dat die titel soms ook behulpzaam kan zijn hier in Leuven. Het is dus in feite een vorm van respect en eerbied voor de mensen voor wie ik mag herder zijn, ja. Voor wie ik mag het beste van mezelf geven.
Eigenlijk ook een manier voor de paus om de belangrijkheid van een bepaald aspect van het, ja, het hele werk van het apostolaat van de kerk te benadrukken eigenlijk.
Ja, inderdaad, dat is ons duidelijker geworden na enkele jaren, dat de ecumene toch voor de huidige paus een topprioriteit is. Mm-hmm. Nu, eigenlijk is het een topprioriteit geworden vanaf het Tweede Vaticaans Concilie. Ja. Als we de documenten erop nalezen, werd het al vlug duidelijk dat de zorg voor de eenheid van de christenen, dat een essentieel gegeven is geworden. Ja.
Het is naar aanleiding natuurlijk van een boek dat u heeft geschreven, dat we u hebben gevraagd, of dat u bereid was om enkele vragen te beantwoorden in de Leeswijzer. En dan geef ik het ook nog even goed mee aan onze luisteraars. Het gaat over het boek Zorg voor de ziel, Augustinus inspireert, uitgegeven bij uitgeverij Halewijn. Ja, we kunnen misschien toch eerst beginnen met even te kijken naar de keuze van de titel. Zorg voor de ziel. De ziel is misschien iets wat we niet vaak terug horen in het spreken van vandaag. Dus misschien kunt u daar iets over vertellen.
Inderdaad, het lijkt wel zo te zijn dat die titel wat uit ons jargon is verdwenen. Maar toch moeten we zeggen dat in bepaalde soorten literatuur die titel dan toch verschijnt. Hè? In de context van het vager zoeken van de mens naar het diepere, naar hetgeen dat ons overstijgt. Hè. Ook in alle soorten vormen van meditatie. De zoektocht naar innerlijkheid. Ik ben eigenlijk tot dit schrijven gekomen, of tot de keuze van die titel, onder andere naar de aanleiding van de brand in de Notre-Dame in Parijs. Hè. Waar ik samen met vele anderen, wij stonden aan de grond genageld, toen wij zagen dat de kathedraal dreigde af te branden, volledig vernietigd werd. Mm-hmm. Maar ik haal hier enkele beschouwingen aan van de aartsbisschop in die dagen, waar hij spreekt over niet alleen de historische waarde van dit gebouw, van die kathedraal, maar ook de roeping. Namelijk, de kathedraal is vooral een weerspiegeling van de levende stenen die de leden van de kerk zijn. Dus het gebouw vertelt ons niet alleen een verhaal van stenen, maar vertelt ons een verhaal van mensen, de levende stenen. Hè? En precies, Jezus is de hoeksteen geworden. En als je die hoeksteen verwijdert, ja, dan stort alles in elkaar. Het geheel, niet alleen materieel, maar ook geestelijk. Ja. En zou dus de kathedraal een lege huls worden, zoals hij het uitdrukt, een sieradenkastje zonder kostbaarheden, een levenloos skelet, een lichaam zonder ziel. Dus we hebben stenen aan de ene kant, maar we hebben ook de bezieling aan de andere kant. En in zoverre ik Augustinus beter heb leren kennen, heb ik begrepen dat hij pastoraal dienstwerk beschouwt als een zorg voor de ziel. De pastor is precies de geneesheer van de ziel. En met de ziel, daarmee bedoelt hij de innerlijke bewogenheid. Wij zijn allemaal in de huidige samenleving bekommerd om materiële beslommeringen. Er is de economische wetmatigheid. En inderdaad, we moeten daar zorg voor dragen. Maar de vraag kan dan ook gesteld worden, hoe staat het met de zorg voor ons hart? Ons hart of de ziel, die in feite de plaats van ontmoeting is met het goddelijke, met God zelf. De christelijke traditie brengt ons in herinnering dat de mens ontvankelijkheid kan zijn voor God. En dus daarover spreekt Augustinus. Hij spreekt over de mens die een pelgrimstocht onderneemt. En dan heeft hij het niet alleen over de lichamelijke voetstappen, dat wij inderdaad stappen met onze voeten, maar mm-hmm. dat wij ook de pelgrimstocht ondernemen met ons hart. Dat wij dus in feite proberen de weg te gaan van de innerlijke harmonie. En dat is die dimensie die hij probeert te sprake te brengen in zijn preken, waar hij spreekt over de innerlijk, niet alleen de innerlijke rust, maar ook de bewogenheid van waaruit wij naar mensen toe gaan.
Ja, de heilige Augustinus is natuurlijk een hele belangrijke figuur, heeft heel veel geschreven. Kunt u hem misschien nog een klein beetje schetsen in de tijd en vooral ook iets vertellen op welke geschriften u vooral gebaseerd heeft om dit boek te schrijven?
Ja, wij moeten ons verplaatsen naar de 4e en de 5e eeuw. Noord-Afrika, het huidige Algerije, daar heeft hij gewoond en gewerkt. In die tijd was Noord-Afrika een bloeiende kerkelijke dimensie en hebben we te maken in feite met een figuur die vanuit Noord-Afrika vertrokken is naar Rome en vandaar naar Milaan. En daar heeft hij de toenmalige bisschop Ambrosius leren kennen, die via zijn preken een grote invloed heeft uitgeoefend op Augustinus. Dus tijdens zijn verblijf in Milaan heeft hij dus een soort ommekeer meegemaakt, werd hij gedoopt in 387 en keerde na de dood van zijn moeder Monica in Ostia terug naar Noord-Afrika, waar hij priester werd, nadien bisschop in Hipporegius, dat het huidige Annaba in het huidige Algerije. Mm-hmm. Hij heeft natuurlijk enorm veel geschreven. Ik heb eigenlijk voor de eerste maal horen spreken over Augustinus toen ik 18 jaar oud was. En sindsdien heeft die kerkvader mij nooit meer losgelaten. Hè. Ik heb mij gebaseerd op vele geschriften. Ik moet zeggen, ik heb niet alles gelezen, maar ik heb bijna alles gelezen en sommige werken heb ik herlezen en herlezen. Natuurlijk zijn belijdenissen dus misschien wel het belangrijkste werk waar hij terugblikt op zijn leven, hè? Zijn bekeringsgeschiedenis. Hè? Dan is er ook zijn regel, zijn commentaren op de psalmen, zijn commentaren op het evangelie van Johannes, zijn commentaren op de eerste brief van Johannes. Dan zijn er ook zijn talrijke preken, als ook zijn boek over de drie-eenheid. Ik vind het zinvol om hem te sprake te brengen. Waarom? Er zijn verschillende redenen. Soms wordt hij wel de grootste onder de kerkvaders genoemd. Hij heeft een belangrijke stempel gedrukt op het latere denken. Hij heeft heel wat geschriften nagelaten. 800 preken, 300 brieven. In totaal kunnen we spreken van meer dan 100 geschriften. Hè. Maar vooral heeft hij ook de oudste kloosterregel voor het Westen geschreven. Dus heel wat kloostergemeenschappen hebben zich geïnspireerd aan de regel van Augustinus. En dan het Tweede Vaticaans Concilie heeft zich ook geïnspireerd aan Augustinus. Het is de kerkvader die het meest geciteerd wordt in de documenten van het concilie. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal belangrijke redenen die mij hebben aangespoord om met Augustinus bezig te zijn. Hè. Hij was tenslotte ook een bruggenbouwer, een pleitbezorger van vrede en harmonie, een promotor van de eenheid van de kerk. In die zin vind ik het een grote inspirator ook voor de huidige tijd.
Het is ook zo, ik heb natuurlijk het geluk gehad om uw boek te mogen ontvangen voordat we aan het programma begonnen. En ik heb het ook doorbladerd. Wat me opviel, dat was dat u bepaalde hoedanigheden van de spiritualiteit, en we zouden zelfs kunnen zeggen de ziel, van Augustinus schetst. Kunt u iets meer daarover vertellen? En vooral ook zijn rol als opvoeder.
Ja, inderdaad. We kunnen bij Augustinus geen handboek aantreffen waar hij in feite heel concreet richtlijnen geeft over de opvoeding. Maar wel geeft hij ons enkele intuïties mee, enkele grondhoudingen. Wat daarin centraal staat, dat is dat hij een spiritualiteit van togetherness, van samenhorigheid, naar voren brengt. Mm-hmm. De leraar is een medeleerling. Wij zijn trouwens allemaal leerlingen. Of wij nu leraar zijn of leerling, wij zijn allemaal in die zoektocht naar de waarheid. Dat komt hier duidelijk naar voren. Het doel van de opvoeding is precies om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar de waarheid. En daarin speelt het vertrouwen een heel belangrijke rol. Basic trust, zoals we het vandaag zouden kunnen noemen. Hij benadrukt dus dat het een soort wederkerigheid is. De leerling kan heel wat leren van de leraar, maar de leraar kan ook wat leren van de leerling. Dus het onderwijs, de opvoeding, is van de orde van de wederkerigheid. En is dus ook veel meer dan pure kennisoverdracht. We moeten ook aandacht besteden aan de omgeving die het wederzijds leren kan versterken. Wel nu, ik vind dat een heel interessante intuïtie. Want wat hij zegt voor de opvoeding, dat benadrukt hij ook voor het pastoraal bezig zijn. Het samen op weg gaan met mensen. Wij zijn immers allemaal leerlingen in dezelfde school en we hebben allemaal dezelfde meester. En dan verwijst hij naar Christus. Christus omschrijft hij als de innerlijke leraar, de leraar van het hart, de geneesheer van de ziel. En terwijl we samen met elkaar op weg gaan, groeit ook de verbondenheid met Christus. Dus opvoeding, pastoraal bezig zijn, heeft te maken met een groeiproces. En hij gebruikt daarvoor beelden. Bijvoorbeeld het beeld van de ziel. Onze ziel is lelijk, maar onze ziel kan mooi worden. Hij spreekt dus over de schoonheid van de ziel. En onder de schoonheid van de ziel verstaat hij precies de gerechtigheid, de liefde. De gerechtigheid is een schoonheid van de ziel, waardoor mensen edele mensen worden. Mm-hmm. Dus groeien in schoonheid is bijna hetzelfde als groeien in gerechtigheid, groeien in liefde, groeien in mededogen.
Ja, wat ik eigenlijk hoor is bijna een samenvatting van het pontificaat van paus Franciscus. Hè? Want het is dus duidelijk relationeel. En de paus die spreekt ook altijd over samen op weg gaan, dat het procesmatig is. Zouden we dan kunnen zeggen dat inderdaad de wijze waarop dat de spiritualiteit van paus Franciscus vandaag de dag gekend is in de kerk, dat die ook zeker inspiratie haalt bij Augustinus?
Ja, ik denk dat de huidige paus zelf persoonlijk Augustinus niet zo goed kent. Hè. Maar het valt mij op, ik heb dat in een ander boekje ook naar voren gebracht, in het jaar van de barmhartigheid, heeft hij toch enkele merkwaardige passages uit de geschriften van Augustinus naar voren gehaald. Waar hij spreekt over de barmhartigheid. Nu is het de tijd van de barmhartigheid. En inderdaad, de manier van spreken zijn dus gelijkenissen. Als paus Franciscus over de ecumene spreekt, dan hanteert hij drie werkwoorden. Op weg gaan, samen op weg gaan, caminare insieme, dat vinden we terug bij Augustinus. Hè. Samen bidden, pregare insieme, en dan samen werken, collaborare insieme. Mm-hmm. Dus die dynamiek bij Augustinus vinden we ook terug in de manier van spreken van de huidige paus.
Ja. En dat heeft te maken met de ziel, want die drie dingen zijn onlosmakelijk daarmee verbonden. Nu, ik durf misschien met de nodige voorzichtigheid beweren dat pastoraal vandaag de dag misschien vooral begrepen wordt als het beoefenen van de lichamelijke werken van barmhartigheid, waarbij de geestelijke misschien een beetje uit het oog worden verloren. Waarom is pastoraal eigenlijk ook echt zielzorg? Waarom is die ziel nu toch zo belangrijk?
Ja, inderdaad, Augustinus beschouwt de binnenkant en de buitenkant van de mens als eenzelfde gebeuren, eenzelfde dynamiek. Hè. Ik verduidelijk dat aan de hand van zijn visie op de verkondiging. Hij heeft daar veel over nagedacht en hij spreekt vanuit eigen ondervinding, want hij heeft misschien wel 8000 preken gehouden. Die werd gevraagd om de homilie te verzorgen in de omliggende steden, in Carthago en dergelijke meer. En hij ziet de verkondiging als een tweevoudige beweging. Eerst en vooral komt het erop aan om de berg te beklimmen, om te verwijlen in Gods aanwezigheid. Mm-hmm. Anders uitgedrukt, onder Gods woord gaan staan. Dus nadenken, maar ook naar het woord van God luisteren in gebed en meditatie. Dus opstijgen, een opstijgende beweging, om dan terug af te dalen naar beneden en de vruchten van ons gebed en onze studie naar de mensen toe te brengen. Dus er is een binnenkant, datgene wat wij in onze ziel overwegen, maar dan wil hij dat naar de mensen toebrengen. Maar als hij dan spreekt naar de mensen toe, als hij zijn preken houdt, dan wil hij niet alleen het woord van God verduidelijken, maar wil hij de gelovigen ervan overtuigen, ertoe aansporen, om ook daadwerkelijk te leven volgens het evangelie. Ja. Om te komen tot een verandering van leven. Hij wil dus de geest voeden en de ziel trainen. Dat zijn uitdrukkingen die hij hanteert. Maar precies om die woorden om te zetten in concrete daden. Dus er is het proces van verinnerlijking van de ziel, niet alleen bij de predikant, maar ook bij de toehoorder. Maar die verinnerlijking sluit ook in een veruiterlijking. Ja. Er is dus een binnenkant en een buitenkant, dus een verdieping in het eigen hart, om dan uiteindelijk ook dat concreet gestalte te geven in het leven van elke dag. Dus een harmonie tussen woord en daad. Hij zette dus zichzelf en ook de andere gelovigen een spiegel voor, om in feite niet alleen met de mond het woord van God te verkondigen, maar het ook te beleven met het hart en dus ook met concrete daden.
Ja, u zegt hij houdt de mensen een spiegel voor, maar dat is dan toch in de eerste plaats ook de spiegel waar hij zelf diep heeft in moeten kijken, hè?
Inderdaad. Hij heeft in zijn confessiones, in zijn belijdenissen, heeft hij daarvan getuigenis afgelegd. De belijdenis zijn bekentenis ten eerste van zijn eigen gebroken bestaan, mm-hmm. van zijn eigen kwetsbaarheid, van zijn eigen ellende. En vanuit die ervaring van zijn eigen miseria, ellende, is hij God op het spoor gekomen, de God van de misericordia, de God die een hart heeft voor de ellende van de mens. Dus hij heeft Christus leren kennen als iemand die de zieke ogen van ons hart geneest met zalf. En vanuit die ervaring is gij gegroeid om zelf ook in de naam van Christus de kwetsuren van het mensenhart te zalven met de balsem van Gods barmhartigheid. En dat is precies pastoraal bezig zijn. Hè? De ziel die lelijk wordt door onze kwetsuren, door het kwaad dat wij doen, laten genezen door Christus zelf, de geneesheer van ons hart. Dus pastoraal bezig zijn heeft daarmee te maken. Hij zegt bijvoorbeeld ook dat het de bedoeling is als pastor, als herder, zorg te dragen voor de schoonheid van de kerk. Maar wat is dat dan, de schoonheid van de kerk? Wanneer kunnen we zeggen dat het huis van God mooi is? Hè? Ja, niet als de muren en de hoge daken en het polijste marmer en de vergulde plafonds verzorgd zijn. Nee, de kerk is mooi precies omwille van de mensen die erin wonen, die zich daarin bewegen. Mm-hmm. Hè? Het huis van God is mooi als de harten van de gelovigen als levende stenen verenigd worden door de band van de liefde. Ja. Dat is dus de taak van de kerk en de taak van de herder. De goede herder wordt geroepen om zwakke dieren sterk te maken, om gewonde dieren te verbinden, om de verdwaalde dieren terug te roepen. Ware herders dragen zorg voor hun schapen en niet om zichzelf.
Ja, het is heel interessant ook wat u zegt. Hè. De schoonheid van de kerk heeft te maken met de innerlijkheid eigenlijk van de kerk, van de mensen die erin werken, wonen en bewegen. Maar als we spreken over het gepolijste marmer en over goudwerk of wat dan ook, een mooi gebouw, wanneer het een uitdrukking is van de innerlijkheid van de gemeenschap die er woont, kan ze ook een functie hebben.
Ja, zeker. Maar in de zorg voor de armen heeft hij dat altijd wat in een juiste verhouding geplaatst. Mm-hmm. De ware rijkdom van de kerk, dat zijn de armen. Hij heeft bijvoorbeeld, het was wel heel cru, in zijn levensbeschrijving door Posidius naar voren gebracht is. Als er bijvoorbeeld, als de kas bijna leeg was, dan aarzelde hij niet om wat gouden vaatwerk te smelten en met de opbrengst daarvan dus zorg te dragen voor de armen.
Ja. Mm-hmm. En daar zie je dan ook wel welke prioriteit dat hij legt. En dat is een beetje een brug, zeg misschien, naar een volgende vraag. Want die zielzorg is dus verbonden met de sociale aspecten van de pastoraal, omwille van het feit dat wat innerlijk gebeurt, moet veruiterlijken.
Inderdaad, ja. Het heeft te maken met de ziel van de kerk, hè?
En ja, want dat is ook een interessant aspect dat u aanhaalt in uw boek. U spreekt over onze onsterfelijke ziel, maar ook inderdaad over de ziel van de kerk. Wat, of ik moet eigenlijk zeggen, wie is dan de ziel van de kerk?
De ziel van de kerk is precies dat de kerk veel meer is dan een instelling, een instituut. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk ook een organisatie, een structuur. Dat is ook nodig, hè. Maar wij kunnen de kerk niet verstaan zonder de liefde. En hij maakt dus de vergelijking tussen ons menselijke bestaan, de menselijke ziel en de menselijke lichaam enerzijds, en de kerk en de Heilige Geest anderzijds. Hè. Mm-hmm. Dus de Heilige Geest vergelijkt hij met de menselijke ziel, zoals de menselijke ziel ons lichaam in beweging zet, zo zet de Heilige Geest de kerk in beweging. De Geest zet de kerk in beweging. De Geest is principe, is de ziel van de kerk. Vandaar dat hij ook spreekt over de verscheidenheid van gaven. De charismata, de charisma's. Er zijn mensen die goed zijn in het verkondigen van de wijsheid, in het overdragen van kennis, de profetie. Anderen hebben de gave om zorg te dragen voor zieken. Nog anderen zijn bekwaam in het vormgeven van de liturgie en dergelijke meer. Hè. Maar hij verduidelijkt dat met een beeld. Het beeld voor de Heilige Geest is het beeld van de duif. Hij ontwikkelt een heel mooie visie op de Heilige Geest als de eenheid van de duif. Hij verwijst daarbij onder andere naar Paulus, die zegt dat de geest van God in ons zucht, met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dus het beeld van het zuchten van de geest brengt hij in verband met het geluid dat een duif maakt. Het gekir van een duif. Dus er is sprake van het duivengekir. Maar zegt hij, waarom maken duiven dergelijk geluid? Zij doen dat uit liefde. Dus de Heilige Geest leert ons ook kieren als een duif. En dat geluid van een duif, vergelijkt hij met het gekraai of het gekrijs van raven. En hij speelt dus met, dat zijn prachtige passages in zijn commentaar op het Evangelie van Johannes. Hij speelt dus met die beelden van de duif, het gekier van een duif enerzijds, en het gekraai van raven anderzijds. Om eigenlijk nog iets belangrijks naar voren te brengen. Precies dat het gekier van een duif mensen samenbrengt, terwijl het gekrijs van raven en kraaien, dat boezemt angst in en dat drijft mensen uiteen. Dus Augustinus gebruikt het beeld van het gekier van een duif precies om aan te geven dat de Heilige Geest eenheid brengt in de kerk. En ik denk dat we hier voor een heel belangrijke uitdaging staan. Ik kom terug naar de oecumene. Hè. De oecumene niet alleen tussen de katholieke kerk en andere kerken en christelijke gemeenschappen, maar ook de oecumene of de zorg voor de eenheid binnen onze eigen kerk.
Ja.
Het is een heel belangrijke uitdaging. Ik verwijs al onmiddellijk naar twisten, oneenigheid, disharmonie in het gezin. Burenruzies, conflicten op het werk. De Heilige Geest, de Geest van God, is het principe van eenheid, van harmonie,
ja,
van verzoening, van vrede. En Augustinus stond precies in die branding. Hè? Want hij had af te rekenen met heel wat scheuringen die in die tijd reeds een realiteit waren geworden.
Mm-hmm. En dat is misschien ook de reden waarom dat Paus Franciscus zo sterk inzet op vriendschappen bouwen. Hè? Om in plaats van onmiddellijk als eerste kennismaking bij wijze van spreken met een zware theologische discussie te beginnen, om eerst te zien hoe men in broederlijkheid kan groeien, om van daaruit ook te getuigen over zijn eigen geloof eigenlijk.
Ja, Paus Franciscus gebruikt het beeld van het samen op weg gaan. Hè?
Mm-hmm.
Het samen op weg gaan. Het is een beeld dat eigenlijk al met het concilie, het document over de kerk, Lumen Gentium, spreekt over de pelgrimerende kerk. De kerk onderweg. Hè?
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk een beeld dat we ook bij Augustinus terugvinden. Hè? Door samen op weg te gaan, groeit de eenheid. Hè? Want Christus gaat met ons op weg. We kunnen verwijzen naar het verhaal van de Emmausgangers, hè? Die met een vreemdeling onderweg waren. Maar geleidelijk aan ontdekken ze, als ze de vreemdeling uitnodigen ten huize van, als zij het brood breken, dan herkennen ze dat de vreemdeling precies Christus zelf is. Door samen op weg te gaan, groeien ze niet alleen in verbondenheid met elkaar, maar groeit de overtuiging dat Christus precies met ons onderweg is. Dat is precies de intuïtie die Augustinus heeft naar voren gebracht. En dat is ook de intuïtie die Paus Franciscus vrij regelmatig meegeeft in zijn boodschappen ter gelegenheid van de grote feesten, maar ook als een vertegenwoordiger van een andere kerk hem komt opzoeken in Rome.
Ja, misschien als laatste vraag, maar ja, ik denk dat we in de loop van het interview eigenlijk al heel veel hebben meegekregen. Maar wat zouden wij als moderne mensen, zeg maar, het best onthouden van een kerkleraar die zoveel eeuwen geleden geleefd heeft?
Ja, dus Augustinus is tot de ontdekking gekomen dat God reeds naar hem op zoek was. Hij was een zoeker, maar dat is voor hem een verrassende ervaring geworden, hè? God heeft ons lief. Hè? Wij kunnen ons de vraag stellen, wie of waar is God? Wel, God is liefde, maar ook dat is zo abstract. En dan zegt hij ons, ja, wij kunnen niet zeggen welk gelaat, welke vorm, welke gestalte, welke voeten of welke handen de liefde heeft. Hè? Maar toch heeft de liefde voeten, want die brengen ons naar de kerk. Ze heeft handen, want die strekken zich uit naar de armen. Ze heeft ogen, want te zien wie in nood verkeert. Dus het besef dat God oneindig veel van ons houdt. En daarom wordt Augustinus ook vaak afgebeeld met een hart, het brandende hart, symbool van vurige liefde. Hij was geraakt door het woord van God, diep geraakt. Wij zien soms vandaag de dag symbolen van een hart dat doorboord wordt met pijlen. Wel, die pijlen zijn precies de woorden van God. Dat is de intuïtie die voor ons vandaag heel veel kan betekenen. God verstaat dus de kunst ons met zijn pijlen van liefde te treffen. En hij doet dat om van ons minnaars te maken. Dus die gedrevenheid, die innerlijke bewogenheid. Er is een richting in ons leven. Mm-hmm. Het komt ook duidelijk naar voren in die periode van corona. Ja, het is voor ons allemaal heel moeilijk geweest. En het blijft moeilijk. Wel, mensen zoeken ook een houvast. Mensen zoeken naar een richting in hun leven. Wij zijn allemaal pelgrims onderweg. En we wandelen doorheen de tijd en we trekken steeds verder. Wel, Augustinus herinnert ons eraan dat er een doel is in ons leven, een eindbestemming. Wij worden uitgedaagd om de pelgrimstocht te ondernemen naar ons eigen hart. Naar God, naar Jeruzalem. De visioen van vrede. En dus het beeld van de vlam in het hart herinnert ons daaraan. Dat wij op weg zijn naar het hemelse vaderhuis. Dat God op ons wacht. Dat hij ons lief heeft. En daarom is hij een iemand die een pleidooi houdt voor een hartelijk spreken. Een hartelijk luisteren. Een hartelijke kerk die oog heeft voor die kleine attenties, voor parochianen, voor dopelingen, voor eerste communicanten, voor vormelingen, voor huwenden, voor medewerkers op de parochie, voor mensen in nood, rouwenden, zieken, bejaarden. Als hemelse arts is Christus gekomen om ons de beker van de liefde en de nederigheid aan te reiken. Dat is ook een beeld waarmee ik wil eindigen. De beker is precies een beker die wij in ons leven mogen leren hanteren. Hè. Mm-hmm. Zijn wij in staat de beker te drinken die Christus heeft gedronken? Mm-hmm. Hè. Wel nu, we hebben allemaal onze eigen levensbeker en die beker wordt gevuld met vreugde en verdriet. Dagen van zon en dagen van regen en duisternis. Hè. Wel nu, die beker mogen wij goed vasthouden en opheffen en dan brengen wij een zegenbede uit ter ondersteuning en ter attentie van de anderen. En dan precies mogen wij de beker drinken. De beker van de liefde en de beker van de nederigheid.
Monseigneur Gabriël Kwikke, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u genomen heeft om duidelijk te maken dat Augustinus inspireert. Dat is ook de ondertitel van uw boek, Zorg voor de ziel, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En ik dank u voor het onderricht dat we hebben mogen krijgen aan de hand van de vragen in dit interview. En dan hoop ik dat onze luisteraars zich geïnspireerd mogen weten om Augustinus beter te leren kennen.
Dank u wel.
Van harte.
I stand here in need of your mercy. Rebuild me anew, fill my soul. Let me seek you, my soul thirst for you. You have made me, O God, live until it rests. I reached out for creation, not creator. The beauty created by your hand. But even in the shadows, your love broke. And I burned for your peace. You have made me, O God, to live forever in your love. And my heart will not rest until
Welkom bij Radio Maria.
Het tweede boek dat we u voorstellen heeft een directe link met de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral met een verhaal dat nog nooit eerder werd verteld, namelijk de rol van vrouwelijke religieuzen. De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg 50.000 vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Maar hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog eerder een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters, verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoop gegooid. De oorlog bracht angst en twijfel, maar daagde ook uit tot actie en verzet. Vanuit de kwetsbare en tegelijkertijd invloedrijke positie die vrouwelijke kloosterlingen innamen in de kerk en in de samenleving, wordt voor het eerst een beeld geschetst van hun bijzondere, maar ook herkenbare oorlogservaringen. Het boek werd geschreven door onder meer Roeland Hermans van het KADOC KU Leuven. Hij is historicus en werkt als publieksmedewerker aan het KADOC. Ook mevrouw Christine Sunens, historica, onderzoeker en consulent voor het erfgoed van religieuze instituten verbonden aan het KADOC. En Ria Christens, als historica en werkt als archivaris en erfgoedbeheerder bij VZW Cultureel Erfgoed Annunciaten Heverlee. Vandaag spreken we met de vierde auteur, dat is Anne van den Bergen, historica en archivaris en consulent voor het erfgoed van zorg- en welzijnsorganisaties verbonden aan het erfgoedhuis. En dat heeft te maken met de congregatie van de Zusters van Liefde. We spraken met mevrouw Van den Berge over de inhoud van dit boek, dat uitgebracht werd bij uitgeverij Pelkmans. Zusters in oorlog, leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen mevrouw Anne van den Berge aan de lijn te hebben, verbonden aan het erfgoedhuis Zusters van Liefde. Mevrouw van den Berge, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
We zijn heel verheugd om u even te kunnen spreken. We gaan het natuurlijk hebben over een boek, Zusters in oorlog, leven en lijden in het klooster tijdens de bezetting. U heeft dat samen met enkele andere auteurs geschreven, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar kunt u zichzelf misschien kort even voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Anne, ik heb geschiedenis gestudeerd. Niet vanuit de klassieke interesse voor historische feitjes, maar omdat je eigenlijk, ja, geschiedenis kan heel breed gaan. Je kunt de geschiedenis over alles schrijven. Het was dat mij heel hard in aantrok. En ook het menselijke trok mij enorm aan in geschiedenis. Het idee dat ook voorgaande generaties met gelijkaardige problemen, obstakels, uitdagingen te maken hebben gehad. En dat je op die manier eigenlijk, ja, connecties kunt leggen met mensen. Niet alleen over ruimte heen, maar ook over tijd heen. Dus dat heeft mij altijd heel hard aangesproken in geschiedenis. In de archief- en erfgoedwereld ben ik zo'n beetje toevallig in beland. Ik heb op een gegeven moment als jobstudent gewerkt in het Universiteitsarchief van Leuven. Aanvankelijk leek mij dat heel saai in een archief werken. Maar eigenlijk heb ik daar ontdekt dat ik dat super interessant vond en dat je daar de geschiedenis echt letterlijk tastbaar in handen hebt. En dus mijn idee over die archiefwereld is helemaal veranderd. Ik ben dan een paar jaar een hele andere sector opgegaan. Meer in de zorgsector wel, maar dan op vlak van informatiebeheer en ICT-projecten. Mm-hmm. Maar ik miste echt wel het inhoudelijke, het verhalende. En op een gegeven moment kwam er dan de mogelijkheid vrij om hier in het erfgoedhuis van de Zusters van Liefde van start te gaan. Ja, die kans die heb ik met twee handen gegrepen. Het is nu al een zestal jaar dat ik hier werk. Ons erfgoedhuis, ja, veel mensen vragen, ja, waarom bij de Zusters van Liefde? Of vragen zich af, van, ben je dan zelf heel, is dat vanuit het gelovige aspect? Op zich zou ik zeggen, in eerste instantie niet. Ik ben, ja, zoals velen van mijn generatie, christelijk opgevoed. Dus ik heb, ja, daar in zekere zin cultureel sowieso affiniteit mee. Ik zou mezelf niet praktiserend gelovig omschrijven. Maar ik heb wel enorm veel, ja, interesse opnieuw voor dat menselijke, dat sociale verhaal van zo'n religieuze congregatie. En dat trekt mij enorm aan. En zeker de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, waarvoor dat ik dan werk. Ja, dat is een van de grootste congregaties van België geweest. En die zijn echt pioniers geweest op vlak van, ja, zorg, psychiatrie, bijzonder onderwijs, gehandicaptenzorg enzovoort. Dus hier kan ik echt wel mijn historisch ei kwijt. En doorheen hun, ja, vooral in geschiedenis en door dat beter te leren kennen, heb ik ook wel een enorm respect opgebouwd voor wie dat die religieuze vrouwen zijn en voor wat dat zij verwezenlijkt hebben.
Het erfgoedhuis heeft dus eigenlijk vooral de bedoeling ook om de geschiedenis van de Zusters van Liefde te bewaren en te vertellen. Ja. Zij waren voornamelijk actief in het onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg. Dus het is ook dat deeltje, zeg maar, waar we het ook een stuk gaan over hebben. Hoe bent u eigenlijk betrokken geraakt in het project? Want de luisteraars dienen ook te weten dat aan dit boek onder meer ook een tentoonstelling is verbonden. Om het verhaal te vertellen van vrouwelijke religieuzen tijdens de oorlogssituatie.
Ja, eigenlijk is het idee is gekomen om ons te focussen dus op de zusters tijdens de Tweede Wereldoorlog, is gekomen vanuit ons erfgoedhuis. Wij wilden iets doen rond herdenking van 75 jaar Tweede Wereldoorlog. Maar op dat moment, dus we dachten aan de tentoonstelling in de eigen pandgang van het klooster hier, het moederklooster in Gent. Maar dat kon omwille van praktische redenen, kon dat hier niet doorgaan. En dan heb ik uiteindelijk CADOC gecontacteerd, met wie dat wij goede contacten hebben. Dus documentatie en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving. En zij waren eigenlijk direct heel enthousiast voor het idee. Ze hebben het natuurlijk En wat dat ook goed is, ruimer getrokken. Dus het gaat niet alleen over onze religieuze, dus de Zusters van Liefde, maar ook andere vrouwelijke religieuze. Ze hebben wel van in het begin, en dat vind ik heel tof, vastgehouden aan het idee om ons puur te focussen op vrouwelijke religieuze. Dus om het niet open te trekken naar mannen. Dat is heel bewust ook, omdat ja, er is al wel aandacht rond de rol van mannelijke religieuze in de Tweede Wereldoorlog. En we wouden echt wel niet alleen de vrouwen in de kijker zetten, maar dan ook nog eens religieuze vrouwen. Omdat dat is echt wel een dubbele blinde vlek. Er is ten eerste weinig aandacht voor de rol van vrouwen in de oorlog. Ja. En zeker religieuze vrouwen, omwille van het feit dat ze religieus zijn, ja, kennen zij eerder een leven van bescheidenheid, nederigheid. Dus is die rol sowieso nooit sterk naar voren gekomen.
Ja.
Dus zo is het idee gegroeid. Ja,
ja, en daar is dan het idee uit voortgekomen van, kijk, laten we dat onvertelde verhaal eigenlijk vanuit de oorlog eens vertellen. Want de meeste mensen denken van, kijk, dat is nu zoveel jaar geleden. Daar zal wel bijna alles over geschreven zijn wat er geschreven kan worden over de Tweede Wereldoorlog, maar dat blijkt dan toch niet het geval te zijn.
Nee, dit is echt wel, ik denk bij mijn weten, uniek. De eerste keer dat deze invalshoek wordt gebruikt. Je hebt natuurlijk wel veel lokale geschiedenissen of geschiedenissen van lokale kloosters, waar dat dan vaak ook wel de Eerste en de Tweede Wereldoorlog een stukje is uit het boek of het verhaal. Maar waarbij dat eigenlijk echt de rol van de hele groep wordt bekeken, dat is de eerste maal. Wat dat mij ook heel hard heeft gefrappeerd eigenlijk tijdens het verhaal, dus vrouwelijke religieuzen hadden toen een enorme maatschappelijke rol, zoals u zelf ook al zei, in het onderwijs, de ziekenzorg enzovoort, zorg voor kwetsbare groepen, dat eigenlijk ook die hun lot, dus van die ouderen, die zieke, psychiatrische patiënten, kinderen met een handicap, dat ook dat bijna nog nooit bekeken is voor de Tweede Wereldoorlog. In het buitenland heb je daar wel al een aantal studies rond, maar in België eigenlijk nog nooit. En dat is ook het voordeel om die oorlog te bekijken doorheen die groep van vrouwelijke religieuzen. Die maatschappelijke rol in die sectoren was eigenlijk op dat moment zo groot dat als je ja, eigenlijk de archieven en de documenten van die zusters bekijkt, krijg je automatisch ook een kijk in het lot, het oorlogslot eigenlijk van die patiënten en die zieken en die kinderen met een beperking. Dus dat heeft eigenlijk het project ook wel naar voren gebracht.
Want voor alle duidelijkheid, die zusters die waren daar natuurlijk al mee bezig op het moment dat de wereldoorlog uitbrak in ons land. Hoe is dat eigenlijk dan concreet in zijn werk gegaan? Vanaf welk moment zijn de zusters ermee geconfronteerd dat ze hun gewone leven, of het leven dat ze leiden binnen de congregatie, binnen het klooster, dienden te veranderen en dat de oorlog daar eigenlijk tussen beiden kwam?
Dat is eigenlijk al gebeurd in de jaren 30. Ja, de oorlog was nog niet uitgebroken, maar op het moment dat eigenlijk ook Hitler en de Nationaal-Socialisten aan de macht komen in Duitsland, begint er ook van alles te bewegen in Europa. Bouwen de internationale spanningen zich op. En men begon zich in vele landen, maar ook in België, dus al vanaf het einde van de jaren 30, zeker 1938, 1939, voor te bereiden op de mobilisatie. Dus het Belgische leger begon oefeningen te doen, soldaten op te roepen. En al vanaf toen, dus eind jaren 30, waren er ook al inkwartieringen in scholen, in psychiatrische ziekenhuizen enzovoort. Natuurlijk, ja, dat had een impact op de dagelijkse werking, maar dat was niet de vijand, dat waren eigen Belgische soldaten. Dus ja. Vaak vonden de zusters dat ook niet erg. Ze verschoven dan bijvoorbeeld patiënten naar een ander gebouw en ze maakten ruimte voor die Belgische soldaten. Ze brachten eten, ze brachten literatuur die ze konden lezen enzovoort. Soms gaat dat ook wel spanningen, zeker in slotkloosters bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, die zusters waren gewoon om... Ja, daar mochten eigenlijk geen buitenstaanders binnen en ineens komen daar een bende jonge militairen binnengestormd die natuurlijk de kloosterstructuur en de regels overhoop halen, die schunnige liedjes begonnen te zingen, in hun bloot bovenlijf in de tuin paradeerden. Dus er zijn ook wel sporen van in de bronnen dat ook wel problemen heeft opgeleverd. Ja, voor hen was dat natuurlijk wel hun manier van leven die werd geschonden op dat moment.
Ja, dus daar zien we dan eigenlijk dat de kloosters en de religieuzen zich voorbereiden op een oorlogssituatie. Heeft zich dat vertaald op welke wijze? Is dat een opvangen geweest van mensen die hun huizen kwijt waren door bijvoorbeeld bombardementen? Hebben zij ook Joden opgevangen die ook in België in gevaar waren?
Ja, dus als we heel concreet gaan kijken naar bijvoorbeeld, want ja, zeker in het begin van de oorlog zijn de bombardementen en het eigenlijke geweld, de vluchtelingen, zijn heel erg beperkt geweest tot mei 1940. Mm-hmm. En dan zijn ja, veel van de kloosters, zeker als het grote kloostercomplexen waren met kelders, dan werden die gebruikt als schuilkelders. Ze hebben ook heldere stromen vluchtelingen opgevangen, ook gewonde Belgische militairen verzorgd, ook Duitse gewonde militairen verzorgd.
Ja.
En er zijn ook in redelijk wat scholen, maar dat is wel geografisch, is dat vooral in Brabant geweest, maar ook daarbuiten. Maar ja, natuurlijk vooral in de geografische streken waar dat er sowieso veel Joden geconcentreerd waren.
Ja.
Ze hebben ook kloosterzusters geholpen met het ja, doen onderduiken van Joodse kinderen. En vaak ook Joodse volwassenen die dan bijvoorbeeld werden ingeschreven als psychiatrisch patiënt of die te werk gesteld werden in de tuin of in de keuken. We hebben zo'n verhaal van dat was een klooster in Oudergem waar daar ook een school aan verbonden was. En daar was eigenlijk de hele Joodse familie opgenomen. Dus de vader werkte in de tuin, de mama in de keuken en dan de twee kinderen werden ingeschreven op de school. Nu, zij zagen elkaar, maar ze mochten niet met elkaar spreken. Dat was natuurlijk omwille van ja, dat om hen veilig te houden, eigenlijk dat ze niet met elkaar in contact mochten komen.
Ja, want als we dan zien, goed, ze gaan die mensen opvangen, is het omwille van het feit dat de Duitsers eigenlijk moeilijk toegang konden krijgen tot kloosters om controles uit te voeren en om uiteindelijk ja, erachter te komen wie dat er in de kloosters verborgen zat?
Ja, ik denk dat het een dubbele reden had. Toch een zekere schroom ook van de Duitse bezetter om zomaar binnen kloosters binnen te vallen. Mm-hmm. Ik denk dat het feit van die religieuze vrouwen, dat toch een zekere ja, terughoudendheid bij de Duitse militairen heeft ingeboezemd om dat zomaar te doen. En ook het feit dat het privé-instellingen waren. Dus dat ze het waarschijnlijk, om het cru te zeggen, niet de moeite vonden om daar razzia's te houden. Voor de Joden heeft de Duitse bezetter natuurlijk vrij snel eigen ziekenhuizen. Die werden ook verzameld. Kinderen die zonder ouders terechtkwamen, kwamen terecht bijvoorbeeld in het geval van Antwerpen in de kinderinstellingen van toen de Commissie van Openbare Onderstand. Dat is vandaag het OCMW. Dus men, ja, daar zaten de grote concentraties van Joodse kinderen. Dus men vond het waarschijnlijk ook niet de moeite om razzia's te gaan doen in katholieke scholen, cru gezegd. Op die manier zijn er natuurlijk wel veel Joodse kinderen gelukkig door de mazen van het net kunnen glippen. Soms vielen de Duitsers wel binnen in de instellingen van de zusters. Mm-hmm. Dat was dan niet echt in de vorm van een razzia die systematisch plaatsvond, maar dat was dan eigenlijk door een buur, een personeelslid dat Duits gezind was, dat ze eigenlijk werden verraden. Dus dat was echt zo heel, ja, bijna één op één dat het dan gebeurde.
Een moeilijke vraag natuurlijk, die ook dient gesteld te worden wanneer het gaat over die oorlogssituatie. Zijn er sporen van ordes of congregaties, zusters die hebben meegewerkt met de Duitse bezetting, die als het ware gecollaboreerd hebben?
Sporen van actieve collaboratie hebben we niet gevonden, dus waarschijnlijk is dat er niet echt geweest. Sporen van sympathie met de Duitsers, vaak ging dat dan ook wel hand in hand met sympathie met de Vlaamse zaak. Mm-hmm. Dat hebben we wel teruggevonden. Nu op zich, dat verschilde op zich niet met veel andere collaborateurs, hing dat vaak samen met ja, wat jij had meegekregen van thuis uit binnen je familie. Dus kloosterzusters die zelf vanuit een heel Vlaams-nationalistische hoek kwamen, die hadden vaak ook meer sympathie dan ook voor de Duitse zaak. Natuurlijk, het nazisme ging ook regelrecht in tegen het communisme, dus daar hadden veel katholieken ook wel schrik voor. Maar dat is ja, een minderheid en echt actief gecollaboreerd hebben ze niet gedaan. Dat zou ook bijna niet mogelijk zijn geweest. Ja, dat gaf natuurlijk ook soms conflicten binnen kloostergemeenschappen zelf, waarbij dat je enerzijds heel belgicistische gezinde zusters had en anderzijds toch wat Duits gezinde zusters en die werden dan meestal verplaatst naar andere gemeenschappen. Dus het voordeel in de kloosters was wel, er heerste nog een strenge regel van stilzwijgendheid in de meeste kloosters. Ja. Dus er werd ook vaak niet openlijk over gesproken en dat heeft hen denk ik ook een stukje beschermd.
Ja, Ja, en waarbij dat de oversten natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Hè. Dat is natuurlijk ook eigen aan hen. Nu, ik heb het boek hier voor mij open liggen en ik ben al een tijdje aan het kijken naar een toch wel heel frappant portret, namelijk dat van zuster Marie-Josée Dufrane, van de zusters van Sint-Vincentius van Gijzegem. Die was namelijk lid van het geheim leger. Die, en betrokken bij talrijke reddingsoperaties van Joden en geallieerde piloten. En ik zie een portret van een religieuze die volhangt met medailles. Het is toch een beeld dat we niet gewoon zijn. Ja, de mensen moeten maar het boek zelf aanschaffen om het verhaal van zuster Marie-Josée beter te leren kennen. Maar misschien kunt u iets meer vertellen over de rol die zusters hebben gespeeld in het verzet. Zijn zij echt lid geweest van het verzet en in welke wijze hebben zij dan actief daaraan deelgenomen?
Ja, dus inderdaad, die foto van de zuster die u vermeldt, doet voor ons heel bevreemdend aan. Dat is zoiets, als wij vandaag denken aan zusters, denken we aan schattige zusterkes of nonnetjes. Mm-hmm. Terwijl zij staat daar behangen met haar medailles. Maar er zijn dus effectief, in tegenstelling tot de collaboratie waar eigenlijk kloosterzusters niet actief hebben meegedaan, zijn er wel zusters die actief lid waren van verzetsgroeperingen. Dus de zuster Marie-Josée, waar dat u ook melding van maakt, die draaide echt mee in een evacuatienetwerk, gaf onderdak aan Joden, neergestorte Amerikaanse piloten en geallieerde parachutisten. Ook in onze eigen congregatie hebben we een zuster gehad die lid was van het verzet. Die was actief als verpleegster in het operatiekwartier van het Sint-Rafael ziekenhuis in Leuven. Maar zij zat mee in een verzetsgroep waar daar ook een aantal artsen daar ter plaatse in zaten en zij smokkelde geheime informatie door. Nu, zij is wel verraden geweest, dus ze is opgepakt geweest en dat is ook de enige kloosterzuster die in de Duitse concentratiekampen heeft gezeten. Dus zij is vanaf 1942 tot op het einde van de oorlog heeft zij in verschillende kampen gevangen gezeten. Dat waren meestal werkkampen. Ze heeft de oorlog wel overleefd. Nu, ze heeft wel voor de rest van haar leven last gehad van pijnlijke voeten, omdat zij op het einde van de oorlog hebben de Duitsers veel van hun gevangenen gedwongen om mee te doen aan dodenmarsen. Er zijn nog heel veel slachtoffers gevallen. Dus zij heeft in de sneeuw en bittere kou in Duitsland rondgezworven tot op het einde van de oorlog. Ze is dan onthaald geweest, terug in Leuven in haar gemeenschap. Ja, vol vreugde. De zusters zijn daar samen met de oversten gaan ophalen in het station. Maar ja, dus effectief, er zijn dus veel kloosterzusters die toch ook in het verzet actief geweest zijn. En dan gaat het ook echt om smokkelen van wapens, verbergen van geallieerde soldaten, ook het verbergen van Joodse kinderen. En dat was ook iets dat toch ook mijzelf verwonderd heeft, omdat je daar eigenlijk niet bij stilstaat. Sowieso denk je aan verzetsmensen, voor mij persoonlijk toch eerder aan mannen, laat staan aan vrouwelijke religieuzen.
Ja, inderdaad. En ja, de zorg voor kinderen en de zorg voor patiënten en zo, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar een zuster die wapens smokkelt, dat is toch nog een beeld dat wij niet zullen associëren gemakkelijk met de Tweede Wereldoorlog. Nu, gelukkig is de Tweede Wereldoorlog, heeft dat ook een einde gekend. Je krijgt dan de periode van de bevrijding. Maar natuurlijk komt daar ook het verlangen van de bevolking om represailles te doen. Hè. Zeker tegen hen die hebben gecollaboreerd. Op welke wijze zijn de religieuzen daarmee omgegaan? Want er staan ook getuigenissen in het boek, heb ik gezien, van ja, mensen die toch kwamen aankloppen bij de religieuzen uit schrik voor represailles.
Ja, inderdaad. Nu, er is één specifiek verhaal in het boek over een familie waarvan dat een aantal mannelijke gezinsleden hadden gecollaboreerd. Die komen in paniek aankloppen bij de Zusters van Liefde in Sint-Bavo in Gent. En zij worden daar door de zusterportierster eigenlijk de deur gewezen van nee, jullie zijn niet welkom, je moet maar de gevolgen dragen van jullie beslissingen. Mm-hmm. Nu, dat is vrij uitzonderlijk. Algemeen hebben de kloosterzusters, ze waren het er niet mee eens met de collaborateurs, maar ze hebben het eigenlijk wel opgenomen Ze hebben gewoon gekozen voor menselijkheid en voor mensen die in nood waren en op dat moment hulp nodig hadden. Mm-hmm. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de psychiatrische ziekenhuizen van de zusters, dat je heel veel patiënten krijgt in die periode, ja, die getraumatiseerd waren door het feit dat ze op dat moment werden vervolgd als collaborateurs, dus omwille van de repressie.
Yeah.
En die hebben de zusters wel gewoon opgenomen in hun ziekenhuis en verzorgd. Hetzelfde ook op scholen, weten we, hebben verhalen waarbij dat de richtlijnen werden uitgeschreven, ook vanuit het bisdom, van kinderen mogen niet het slachtoffer worden van de beslissingen van hun ouders. Het is niet omdat ze kind zijn van collaborateurs dat zij daarvoor gestraft moeten worden. En daar zie je wel dat hun geloof heeft hen eigenlijk boven ideologische verschillen gezet.
Ja.
Heeft gemaakt dat zij eigenlijk te hulp zijn gekomen van alle groepen of elke groep die in nood was, los van het feit of dat ze het dan ideologisch met die groep eens waren. Ja, ze hebben Duitse soldaten verzorgd. Ja, ze hebben collaborateurs geholpen. Dat hebben ze eigenlijk gedaan vanuit de menselijkheid en vanuit hun geloof. Je kan wel of niet gelovig zijn, maar op zich hebben ze, ja, vanuit hun overtuiging, iedereen is menswaardig en alle mensen zijn gelijk in de ogen van God, los van ideologie en ras enzovoort. En dat vind ik wel iets heel mooi, dat we vandaag de dag misschien wat verloren zijn, denk ik.
Ja, misschien inderdaad, inderdaad wel. En vooral ook, dat valt toch heel erg op, dat de zusters echt gekozen hebben voor het leven, hè, in het algemeen. Of dat die persoon nu zware misdaden heeft begaan, zware zonden heeft begaan, ja, dat doet er niet toe. Doet mij een beetje denken aan de boodschap van Paus Franciscus. De kerk is als een veldhospitaal. Hè? Iedereen die in nood is, heeft het recht om verzorgd te worden, opgevangen te worden en ergens een soort van welkom te vinden.
Ja, inderdaad. En dat merk je heel hard. Ze zullen wel, want de meeste van die kloosters hadden bijvoorbeeld ook een kloosterdagboek dat ze bijhielden. Mm-hmm. En je vindt daar wel opmerkingen in van, ja, het ziekenhuis ligt nu vol met Duitse soldaten, maar ja, het zijn ook mensen. Dus we gaan ze verzorgen. Dus ze zeggen dat ook letterlijk. En ja, dat hebben ze echt wel gedaan.
Het is interessant, want degene die dat schreef leek wel alsof dat hij zich verontschuldigde tegenover de geschiedenis. Om te zeggen van, ja, het waren ook mensen, dus we hadden een plicht om ze te verzorgen.
Ja. Ik denk wat ik ook wel heb geleerd uit het boek natuurlijk, de zusters, zeker in hun scholen en zorgvoorzieningen, die voelden niet alleen de negatieve impact van de Duitse bezetter door de oorlog, maar ook van de geallieerden. Er zijn ook heel veel psychiatrische voorzieningen opgeëist door geallieerden, volledig opgeëist. Dus dat betekende dat kwetsbare mensen, soms groepen van 1000 die gewoon weg moesten daar, die op een paar weken tijd moesten die de instelling ontruimen. Dus het is niet alleen de Duitse bezetter die bijvoorbeeld die psychiatrische patiënten of mensen met een handicap zagen als tweederangsburgers, maar ook de geallieerden. Dus ik denk dat zij heel hard ook voelden van, ja, er is geen winnaar in de oorlog. In de oorlog verliest iedereen en wij moeten ervoor zorgen, ja, dat de schade zo beperkt mogelijk blijft. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ze daar ook echt, zeker de vrouwelijke religieuze, dat ze daar ook wel een verschil in hebben kunnen maken voor België. Als ik heel concreet ga kijken naar de psychiatrische ziekenhuizen, en als je vergelijkt met het buitenland, daar was eigenlijk in Frankrijk, Italië, ja, zeker Duitsland, spreken ze in internationaal onderzoek van een psychogenocide, dus waarbij dat tot 30% van de bewoners van een psychiatrisch ziekenhuis stierven door ontbering, honger, in het geval van Duitsland letterlijk door euthanasie. Dat heb je in België niet. Dus je hebt wel een verhoging van de sterftecijfers, maar niet op zo'n grote schaal. En dat was omdat de kloosterzusters ideologisch een buffer waren tegen die nazi-ideologie, maar ook door hun netwerk, want je hebt veel van die grote religieuze congregaties die hadden eigenlijk instellingen en scholen verspreid over het hele land.
Mm-hmm.
Heeft dat katholiek netwerk echt wel kunnen zorgen, ja, dat er kon geschoven worden met personeel, met voedsel enzovoort. Dus hebben ze dat echt wel een stukje kunnen tegenhouden, die grote mortaliteitscijfers. En ik denk dat dat gemaakt heeft dat je in België in de Tweede Wereldoorlog niet zo'n psychogenocide hebt.
Het is ook zo dat we, als we kijken naar beelden van de bevrijding, hè, dan ontbreken zij vaak eigenlijk op de foto's en op de beelden. Nadat de oorlog gedaan was, zijn ze gewoon teruggekeerd naar het gewone leven dat ze daarvoor hadden?
Ja, eigenlijk grotendeels wel. Het is zelfs zo dat veel kloosteroversten na de oorlog, want natuurlijk tijdens de oorlog hadden ze vaak, ja, gingen ze iets flexibeler om vaak met de kloosterregels. Ze moesten wel, ze moesten naar buiten om te onderhandelen met boeren over eten. Dus er zat een beetje rek op in de kloosterregel. Mm-hmm. Er werd wat meer door de vingers gezien. Na de oorlog merk je bij veel religieuze congregaties dat de puntjes toch wel terug op de i werden gezet. En de regel werd nog eens extra rondgestuurd, de kloosterregel. Dus dat heeft op zich niet gezorgd voor een versoepeling van het kloosterleven, de naoorlogse periode. Nu natuurlijk, de wereld rondom hen is heel sterk veranderd,
jazeker,
kort nadien.
Mm-hmm.
Dus de secularisatie, ja, allerlei moderne middelen die wij hebben ontdekt, de radio, de televisie, dus er is veel meer openheid in de wereld gekomen en versoepeling. Maar het aantal roepingen is vanaf het einde van de jaren 50, jaren 60, eigenlijk pijlsnel beginnen dalen.
Ja.
Het staat heel mooi in het boek dat de zusters draaien zich op dat moment naar de wereld, maar de wereld had eigenlijk al lang haar gezicht van hen afgekeerd. Dus eigenlijk de wereld, ja, die merkt dat ook, onze samenleving vandaag staat niet meer op hen te wachten. En dat is, ja, ik vind dat soms, het is soms jammer, want eigenlijk doordat wij hun verhaal ook niet meer kennen, bijvoorbeeld de rol die ze hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, moesten we het verhaal kennen, zouden we tegelijkertijd veel van hen kunnen leren.
Ja, en eigenlijk zijn we een stukje, of een aantal van onze helden, ik moet zeggen heldinnen, vergeten. Hè? En ik denk dat u en uw mede-auteurs met Zusters in Oorlog daar zeker een serieuze steen aan hebben bijgedragen om dat te veranderen. Beste luisteraars, ik nodig u dan ook zeer graag uit om de tentoonstelling zeker te gaan bezoeken, Zusters in Oorlog, en ook het boek in huis te halen, Leven en Lijden in het Klooster tijdens de bezetting, geschreven door Roeland Hermans, Christine Sunens, Ria Christens en Anne van den Bergen. Mevrouw van den Bergen, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft genomen om even enkele vragen te beantwoorden over dit boek.
Dat is heel graag dan.
Ik wens u nog een hele fijne dag toe. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we onder meer samen Augustinus Peter konden leren kennen en een blik konden werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en vooral de rol die vrouwelijke religieuzen daarin hebben gespeeld. Respectievelijk uitgekomen bij uitgeverij Halewijn en het tweede boek bij uitgeverij Pelkmans. Wij danken u van ganser harte dat u er opnieuw wou bij zijn en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op De Leeswijzer. Dan brengen wij opnieuw twee boeken of meer op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.